Welkom in deze gemeente op deze mooie, prachtige Sabbat bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorgangsspreker in deze gemeente. En we zijn de afgelopen weken bezig met de Bijbelstudies in het kader van de christelijke levenswandel en dan het thema de vrucht van de Heilige Geest. Vorige week, vorige Sabbat, hebben we stilgestaan bij het thema geloof. Bij de vrucht van de Heilige Geest, geloof. En toen hebben we stilgestaan bij de vragen, wat is geloof, wanneer is er sprake van geloof, waarom is geloof nodig, wat is geloof van God, wanneer ontvangen we geloof van God, en wat werkt geloof van God of in God uit in ons leven. Om daar kort een samenvatting over te geven, van pak ik deze vraagstellingen, met meteen ook het antwoord erbij. Wat is geloof? Geloof is het volledig of standvastig geloven in het bestaan, de kracht en de goedheid van een opperwezen. En wij zeggen, in plaats van opperwezen, zeggen wij dus in het bestaan en de kracht en de macht van God. En de goedheid van God. Wanneer is er sprake van geloof? Wanneer je datgene wat je verteld wordt, voor waar aanneemt. En ook daarna handelt. Mensen worden dus ouder en liegen of worden bedrogen en leren daardoor zichzelf en anderen aan dat de medemens onbetrouwbaar is. En daardoor neemt het geloof af in wat een ander je zegt. Het resultaat daarvan kan zijn dat mensen zo ver komen dat ze niet meer in eerlijkheid en zelfs niet meer in God geloven. Maar dat doen ze zichzelf mee tekort. Want waarom is geloof nodig? Geloof is namelijk nodig in het seculiere leven, in het normale leven. Van om niet alles en iedereen te wantrouwen. En ook met niemand een vertrouwensrelatie aan te kunnen gaan. En het resultaat daarvan is dan ook dat je heel erg eenzaam gaat voelen. En eenzaamheid, dat heeft een psychisch effect. Waardoor je sneller in een depressie raakt en met alle gevolgen van dien. Als we niet in Gods bestaan en almacht geloven, dan heeft dat tot gevolg dat God ook niet voor ons kan en ook niet wil doen. En ontvangen we dus geen vergeving over onze gedane zonde en worden we dus ook niet hersteld naar Gods beeld. En wat is dan het geloof van God? God wil dat mensen in hem geloven en hem daardoor alle eer geven over alles wat hij geeft aan deze mensen. En God bewijst zijn bestaan ook door middel van wonderen en tekenen die hij zelf verricht, maar ook wonderen en tekenen die hij door zijn gelovigen, door zijn volgelingen laat verrichten, om anderen tot geloof in God te brengen. En daarin te versterken. Zo werkt God door de hele geschiedenis heen. En Jezus Christus legt ook dan de wet en de profetieën uit aan het volk van Israël. En toonde aan dat hij zelf de Zoon van God is, dus God zelf is. Door wonderen en tekenen te verrichten die niemand anders kon doen dan God alleen. Geloof van God is dus een hulpmiddel. Om mensen te bewegen te geloven dat zij God nodig hebben om gezond te worden in hun ziel, in hun lichaam en in hun geest. Dus wat is geloof van God? Een hulpmiddel om mensen te bewegen te geloven dat zij God nodig hebben om gezond te worden in hun ziel, hun lichaam en hun geest. Wanneer ontvangen we dan geloof van God? Nou, er is onderscheid in geloof. Allereerst ligt die verantwoordelijkheid bij onszelf. Wij moeten zelf eerst geloven dat God bestaat. Want als we dat niet geloven, kunnen we nooit tot God naderen. Dus we moeten geloven dat God bestaat. Vervolgens moeten wij zelf geloven dat we God nodig hebben om vergeving te krijgen over onze gedane zonden. Dus we moeten zonde besef krijgen En als we geloven dat God bestaat en we zoeken hem, en we vragen aan God van, ja God, als u bestaat, en dat geloof ik wel, wat toon me dan aan van wie je bent en wat ik moet doen? Nou, dan, als we dat in alle ernst en oprechtheid dus bidden tot God, dan gaat Gods geest aan het werk in ons. Dat is zo vast als nog vaster dan huis. En als wij dus geloven dat wij, of als we dat zonder besef dan krijgen, en daar berouw over krijgen, dan geloven we ook dat we God nodig hebben om vergeving te krijgen over die zonde. En als we dat hebben gekregen, dan moeten we vervolgens groeien in ons geloof, om te leren begrijpen wat geloven in God inhoudt. En tenslotte, als dat gegroeid is, kunnen we door ons geloof getuigen ook van het evangelie van Jezus Christus in ons eigen leven en daardoor anderen aansporen om ook te gaan geloven. En wat werkt geloof in God dan uit? Het is een cyclus die steeds herhaald wordt, maar wel steeds dieper gaat in de leerstof. Geloven bewerkt bekering. En bekering bewerkt liefde voor God, voor onze broeders en zusters in het geloof en voor onze naasten, ongeacht wie dat is en wat hij heeft gedaan. En die liefde bewerkt blijdschap. En als jij blij bent, dan ervaar je ook een vrede, een rust in jezelf. En die vrede werkt ook geduld uit. En geduld hebben maakt dat je ook vriendelijk kunt zijn tegen iedereen. En als je vriendelijk kunt zijn tegen iedereen, dan bewijs je dus ook goedheid aan mensen die dat nodig hebben. Je staat dus klaar voor die anderen. En daardoor groeit je geloof in God en in zijn almacht om zelfs de slechtste mensen aan te zetten tot bekering. En daar word je zachtmoedig van. En daar leer je jezelf op alle fronten te beheersen. Dat is de toestand zoals God de mens heeft geschapen. En waarnaar hij ons terugbrengt als we gehoorzaam zijn en blijven aan zijn wil. Vandaag gaan we daarmee verder. Gaan we uitdiepen. Weer met diezelfde vragen. Wat is zachtmoedigheid? Wanneer ervaren we dus zachtmoedigheid? Waarom hebben we zachtmoedigheid nodig? Wat is zachtmoedigheid van God? Wanneer geeft God zachtmoedigheid? En wat bewerkt zachtmoedigheid uit? We hebben het net al eigenlijk gezegd in die samenvatting. Of eigenlijk dat domino-effect in het geloof. In de vruchten van de Heilige Geest. En die vruchten van de Heilige Geest lees ik u voor vanochtend nog een keertje voor. In Galaten 5 vers 22. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. U kunt, zoals gewoonlijk, zelf uw eigen vertaling erbij pakken. En misschien is dat dan vers 21 of vers 23, moet u even kijken. Dat kan per vertaling een beetje verschillend zijn. In de Herziene Statenvertaling is het in ieder geval Galaten 5 vers 22. En er staat dan, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus vandaag gaan we bezig met de achtste stap. Met de achtste vrucht van de Heilige Geest. We hebben er al 7 gehad. We hebben liefde behandeld, we hebben blijdschap behandeld, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vorige week geloof. Vandaag zachtmoedigheid en volgende week zelfbeheersing. Laten we die vragen stap voor stap weer gaan bestuderen. Dus wat is zachtmoedigheid? Daar beginnen we mee. Nou, gewoon het algemene woordenboek. Van Dalen, of welk woordenboek u ook pakt, of internet, kunt u ook pakken, de betekenissen van het woord zachtmoedigheid. Want zachtmoedigheid, zachtmoedig zijn, dat is niet meer iets wat wij dagelijks gebruiken in onze spreektaal. Dat is een beetje ouder Nederlands. Het woordje zachtmoedigheid, dat heeft de betekenis aangenaam, bevallig, barmhartig, goedaardig, goedertieren, goedhartig, goedig, goedmoedig, heerlijk, liefelijk, meegaand, mild, nobel, vriendelijk, weekmoedig, zachtzinnig, zoet, zachtaardig, zacht. Het valt dus op, als we goed hebben opgelet in dat rijtje betekenissen van het woordje zachtmoedigheid, dat er overlappende synoniemen zijn met de betekenissen van de reeds behandelde vruchten van de Heilige Geest. Het woordje zachtmoedig verwijst naar een karaktertrek die getuigt van vriendelijkheid en goedigheid. Iemand die zachtmoedig is, heeft dus een vriendelijk karakter en is zacht van aard. Zachtmoedige personen zullen een ander nooit opzettelijk schade berokkenen, aangezien dat tegen hun zachtmoedige aard in druist. En personen die zachtmoedig zijn, die zijn ook meegaand en welwillend. Ze zullen niet snel op hun strepen gaan staan. En zullen problemen in het leven en met mensen altijd vriendelijk en in goede verstandheid proberen op te lossen. Door deze meegaandheid en welwillendheid zal een zachtmoedig persoon dat het niet snel in een situatie van ruzie terechtkomen. De definitie van zachtmoedigheid is dan ook de mate van zachtaardig barmhartig zijn. Dat wens ik u allemaal toe, inclusief mezelf. Wanneer ervaren we dan zachtmoedigheid? Een zachtmoedig karakter wordt over het algemeen als positief ervaren door de omgeving. De term zachtmoedig wordt veel gebruikt in het christelijk geloof, dat veel waarde hecht aan zachtmoedigheid. Zo is ook opgeschreven dat Jezus en God beide zachtmoedig zijn. Maar ook staat in het Nieuwe Testament dat Jezus sprak, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat staat in Matteüs 5, vers 5. Jezus spreekt hier tot de menigte en de godsdienstige leiders. Hij geeft daar in die reden, geeft hij zijn discipelen aanwijzingen over hoe te leven in het Koninkrijk van God. Hij geeft hiermee dus aan dat zachtmoedige mensen zich niet naar voren dringen en ter koste van anderen en zichzelf ook niet verdedigen in eigen kracht. Maar dat zij desondanks de aarde zullen beërven, omdat zij in alles en alles op Gods grote leiding vertrouwen. Jezus heeft het hier dus over het loon dat zijn discipelen, niet alleen die 12 toen, waarvan de 11 zijn overgebleven, nee, ook niet die 70, ook niet de hele menigte van toen, nee, maar alle kinderen van God door alle tijden heen waar je ook woont en waar zij ook wonen. Dat zij dat loon zullen ontvangen op de dag van het grote oordeel. Koning David zegt hetzelfde wat Jezus zegt, zoals we dat lezen ook in Psalm 37, vers 11. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. David richt zich net als het gehele Oude Testament ook op de toekomst van Gods volk en wat God gaat doen met de wereld, met het universum. En Jezus zegt in Matteüs 11, vers 28 tot 30, kom naar mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De toelichting hierop is dat een juk een houten balk is, dat twee lastdieren, meestal ossen, met elkaar verbond, om samen in vreemde krachten een zware last te trekken. Het werd gebruikt als beeld van onderwerping bij de Joden een gebruikelijke metafoor voor de wet. De uitleg van de wet door de fariseërs was dan ook met een lange lijst van regels en voorschriften een verstikkende last geworden voor de gelovigen. Het volk echter, meestal ongeletterde, de meeste ervan, die dachten echter dat God het zo wilde. Maar het juk van het navolgen van Jezus geeft rust door je eenvoudigweg aan hem toe te vertrouwen. De apostel Johannes schrijft dat ook in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Johannes schrijft dus dat de liefde van God in zijn volk een verlangen bewerkt ook, om hem lief te hebben en te behagen. En als je God lief hebt en wil behagen, dus blij wil maken, dan doe je met grote ijver, neem je dan zijn geboden in acht. Dan zeg je niet van het vierde gebod of welk gebod dan ook, van ja, maar die hoeft niet. Daar tilt God niet zo zwaar aan. Dat hoor ik wel van mensen, ook mensen die me erg dierbaar zijn. Nou, dan maakt God niet zoveel uit wanneer we Sabbat houden. Dat of dat nou op zondag is, of dat het op maandag is, op woensdag, vrijdag, zaterdag, wat boeit dat? Wat interesseert dat God? Als we maar één dag voor hem afzonderen, waarin we naar de kerk gaan of een preek beluisteren en wat aandacht geven aan hem en zijn volk. Sorry, beste mensen, beste luisteraars, wie je ook bent, of je mij kent en we elkaar heel erg lief hebben, of dat je mij totaal niet kent. God is geen knuffelbeertje die we kunnen pakken wanneer wij dat willen. Het is ook geen kind waarvan wij de ouders zijn en dat wij bepalen wanneer we het kind blij maken. Het is ook niet een vader die al heel erg blij wordt als hij op Vaderdag een cadeautje krijgt of visite krijgt van zijn kinderen. Het is ook niet een moeder die op Moederdag of de verjaardag blij gemaakt wordt door de kinderen en door de echtgenoot. Nee. We hebben het hier wel over God. En als wij denken dat wij zo sterk zijn en zoveel macht hebben en zo hoogmoedig zijn, dat wij boven God kunnen gaan staan en God kunnen zeggen van u moet maar tevreden zijn met de dag die wij zeggen, die wij en die het ons het beste uitkomt, omdat de hele wereld dat doet of omdat het ons gewoon het beste uitkomt, of om welke reden dan ook, of dat hoort zo, of dat is traditie, of waarom moet dat nou weer anders, dan ben je hoogmoedig en hoogmoedigheid is zonde in Gods ogen. En een zondaar komt niet in de hemel. Dat schrijft Gods woord heel duidelijk over. Dus geliefde toehoorder, als je dit luistert, dan lees die 10 geboden nog eens door. Lees die 10 geboden waar Jezus naar refereert en denk bij jezelf, inderdaad. Ik heb niks te zeggen hierover. Als ik een kind van God wil zijn en die vergeving in aanspraak heb genomen om niks en die man die aan het kruis is gegaan, die zich heeft laten doodmartelen en zijn bloed is daar gevloeid, over dat kruis houdt tot op de grond, en ligt daar op die vloer bij die Romeinse stadhouder en op die binnenplaats. En heeft verdragen dat het volk waarvoor hij uit de hemel is gekomen op aarde, als één massa heeft geroepen, kruisigt hem, om een moordenaar vrij te krijgen. Dan ben je één van hem. Kan ik niks anders van maken. Dit is niet mijn oordeel. Het is het oordeel wat we lezen, wat in de Bijbel staat, is Gods oordeel over de mens die hem niet accepteert als hoogste persoon, als hoogste opperwezen, zoals we net hebben gelezen, van over het hele universum. Er is niemand boven hem. Onderstel je daarom, onderstel je aan zijn geboden. Het is zijn wil. Hij heeft dat zo bepaald. Niet ik. Niet de kerkenraad. Niet de synode. Niet Martin Luther King. Niet Calvin. Niet Spurgeon. Niet een van die andere reformatoren. Ook niet de apostel Paulus of Petrus. Ook niet de discipelen. Maar Jezus, die haalt dat aan. Hij was als mens op aarde 100% mens, maar ook 100% God. Dat is voor ons helemaal niet te begrijpen. Wat voor persoon Jezus eigenlijk was. Wat moet door Jezus zijn omgegaan? Als hij dit moet zeggen tegen het volk. Van, houd mijn geboden. En Johannes ook. Als Johannes later schrijft, van dit is de liefde van God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Dus de eerste vrucht van de Heilige Geest, voordat die andere vruchten u gegeven worden, is alleen al het verlangen hebben om gehoorzaam te zijn aan God. Uit liefde. En als je dat niet kunt opbrengen in je leven, want dat is niet allemaal tegen de traditie in en tegen de opvoeding in, en zo doen we het altijd, en de hele wereld is daarop ingericht om de zondag te vieren, en in de Oosterse landen de vrijdag, waar de moslims aan de macht zijn. Niks tegen moslims als medemens, maar wel tegen hun geloof. Net als alle heidense geloven en afgoderijen geloven. Van, bij hun moet je ook een hele hoop doen, ook in deze tijd, de Ramadan-tijd, de vaste tijd, zogezegd. Van, maar dit is allemaal niet naar Gods wil. En als wij naar Gods wil willen leven, en zeggen dat wij God willen eren in ons leven, en dat wij God elke dag bidden om ons te beschermen, te bewaren, te heiligen, en te verzorgen, en te helpen door zijn geest, om hem trouw te zijn, dan moeten we dat ook doen. Dan is het ook een zaak dat we dat doen. En waarom hebben we, om verder te gaan met het thema, want anders blijf ik hier aan hangen, dat is niet de bedoeling, van waarom hebben we die zachtmoedigheid dan ook nodig? Nou, ik pak nog even terug. Ik pak nog één dingetje terug. Ik zie het hier nog op een papiertje staan. Van wanneer we zachtmoedigheid ervaren. Dat gaat nog een stap verder, want we krijgen er ook wat voor terug. Waar ik het over had. Wie Gods geboden namelijk op een goede wijze opvat en opvolgt, dus gehoorzaam is, die ontvangt van Gods geest grote vreugde en vrijheid. En niet een gevoel van onderdrukking. En dat is toch wel heel belangrijk om er even erbij te noemen. Want wie wil een gevoel van onderdrukking hebben, van last? Van ja, en dit moet, en dit mag niet, en dat mag niet. Nee, dat is een verkeerde benadering. Als je zo verliefd bent op je partner, dan maakt niet uit wat je partner je vraagt. Je wil dat je je partner blij maakt. Waar of niet waar? Ja toch? Kunnen we allemaal van harte opzeggen waar die dat heeft ervaren. Dus, als je zoveel om God geeft, uit dankbaarheid voor wat hij aan jou heeft gedaan, en welke mogelijkheden je hebt gekregen, allereerst die vergeving van zonde, maar ook verder die hulp in je leven, en dat je wilt groeien in het geloof, en dan heb je toch ook die liefde in je. Die eerste liefde die je niet mag uitblussen van de Heilige Geest. En als je dan de vraag stelt, waarom hebben we zachtmoedigheid nodig? En we kijken dan terug naar die betekenissen van het woord zachtmoedigheid. Dan kunnen we concluderen dat een zachtmoedig mens, dat is een fijn mens om mee om te gaan. Dat is een mens om misschien wel jaloers op te zijn. Die mens die staat klaar om anderen te helpen, is geduldig, is vriendelijk, betoont liefde, dat straalt liefde uit in het spreken en in het doen en laten en in het hele voorkomen, de attitude. En uiteraard kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die te maken krijgen met een zachtmoedig mens, zich de vraag stellen, hoe komt dat dat die persoon zo is? Waar heeft die persoon die eigenschappen vandaan? Dat soort mensen die kom je namelijk niet veel meer tegen in onze maatschappij, die helemaal op het eigen individu is ingericht. En door die coronacrisis alleen nog maar meer individualistischer wordt. Tjonge, breek bijna mijn tong op het woord. En deze maatschappij, die geïndividualiseerde maatschappij, waar alles draait om het bevredigen van eigen verlangens. Zelfs de kosten van anderen. Als ik het maar goed heb, als mijn gezin het maar goed heeft, de rest boeit niet. Ik leef voor mijn eigen. Maar als er zachtmoedige mensen zijn, dan vallen we wel op tussen al die egoïstische mensen. In meer of mindere mate. Hè? Ik zeg niet dat iedereen egoïstisch is, puur egoïstisch, maar wel in een bepaalde mate. We zijn dan als zachtmoedige mensen, zijn we dus ook anders dan de meeste andere mensen. En dat is wat Jezus ook zegt, dat we dan licht in de duisternis zijn, in een duistere wereld om ons heen. En als we zachtmoedigheid betonen in ons leven, dan oogsten we normaal gesproken ook een dankjewel, een vriendelijkheid terug. En maken we een opening daardoor voor een goed gesprek met de ander. Dan kunnen we dus een getuige zijn van de zachtmoedigheid van God. En van de zachtmoedigheid die God in ons bewerkt en die zijn geest in ons laat toenemen. Wat is dan zachtmoedigheid van God? Een eigenschap van God is dat hij zachtmoedig is. En dan lees ik in Spreuken 16 vers 19 wat koning Salomo daarover zegt. Hij zegt, het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen. En de profeet Jesaja voorspelt de komst van Jezus, de Messias, de Zoon van God, naar de aarde. Zoals hij schrijft in Jesaja 11 vers 4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. God heeft in zijn barmhartigheid, dat is dus zachtmoedigheid voor de mensen, zijn Zoon Jezus als Christus, dus dat is verlosser, gezalfde, naar de aarde gestuurd om als volledig, dus 100% mens, het volk te leren en voor te leven hoe God in nederigheid, dat is zachtmoedigheid, gediend wilt worden. Jezus heeft dan ook de wet vervuld, de zonde en de Satan overwonnen door het lijden en sterven ons vrijgekocht van de zonde tot kinderen van God, discipelen van Jezus Christus, de Zoon van God met zijn eigen bloed. Dat is de zachtmoedigheid van God. Dat is de uiterste staat van zachtmoedigheid. Zachtmoediger kan je toch niet zijn. Wanneer geeft God dan zachtmoedigheid? God geeft zijn kinderen zachtmoedigheid bij hun bekering. Net als alle andere vruchten van de Heilige Geest. Je bekeert je en je wordt een nieuw mens. Op dat moment legt God die vrucht, die zaadjes van de Heilige Geest in jou. Vervolgens laat je dopen. En bij het opklimmen uit het water naar onderdompeling, want zo leert de Bijbel dat, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan stuurt God zijn Heilige Geest op jou, in jou, om jou te leren die vruchten van de Heilige Geest die in jou geplant zijn, te ontwikkelen. En dan gaat dus de levensles, de verandering, de grote verandering van ons leven, dat wou ik eigenlijk zeggen, die gaat dan starten. Enerzijds, het oude is voorbij en het nieuwe is aangegaan in ons leven. Hè, want ons hart en ons denken is vernieuwd. Bij de bekering, heeft u dat niet ervaren, dan roep ik u op om u hard over te gaan nadenken en bij God te raden te gaan. En u zo nodig opnieuw te bekeren, of echt te bekeren, want dat moet u wel ervaren, dat dat zo is. Dat u niet meer die hang naar de zonde hebt, dat u juist de drang hebt in u om juist God lief te hebben en te gehoorzamen. Dat is wat dat vernieuwen van het gemoed. Dat is het nieuwe maken van het denken wat gebeurt bij onze bekering. Dat is dus ook die zachtmoedigheid, dat is dus ook een gave van God in het herstel van de mens tot de oorspronkelijke zondevrije toestand zoals God de mens heeft geschapen. In Galaten 6, vers 15 tot 16 lees ik u voor. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Elk kind van God is dus een nieuwe schepping en dient dan te wandelen in vrede en barmhartigheid. Ongeacht waar je geboren bent, wat je in het verleden gedaan hebt en hoe je nu leeft. Wat bewerkt dan die zachtmoedigheid uit? In nummer 12 vers 3 lezen we dat Mozes de zachtmoedigste mens op aarde was. De context waarin dit aangegeven wordt in de Bijbel is dat Mozes' zus Miriam en broer Aaron gingen mopperen over Mozes' keuze een Cushitische vrouw te nemen. Dit mopperen over zijn vrouw was echter een voorwendsel om te mopperen over Mozes' alleenheerschappij over het volk van God. Daarmee kwamen zij dus rechtstreeks in opstand tegen Gods leiderschapskeuze. Daarna staat dan ook dat Mozes de zachtmoedigste mens op aarde was, gevolgd door Gods oproep aan hen drieën om per direct naar de tent van de samenkomst te komen, waar God hen op het matje roept en straft als het gevolg van een opstandigheid tegen Gods gekozen gezag door Mozes. Hieruit maken we dus op dat Mozes niet tegen hun opstand inging, maar het verdroeg vanuit zijn zachtmoedigheid in de wetenschap en het vertrouwen dat God zelf zou ingrijpen. En dat ingrijpen, dat deed God dus ook. Ik lees u nog een vers van de psalmdichter, Psalm 37 vers 11. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Zachtmoedigheid bewerkt dus verdraagzaamheid, geduld, vertrouwen en vreugde in grote vrede. En hier zien we dus heel duidelijk in het Oude Testament bij koning David in die periode, ik weet niet uit mijn hoofd zo van of koning David ook de psalmdichter van deze psalm is, maar we lezen hier dus wel heel duidelijk die vruchten van de Heilige Geest in terug. Maar het gaat nog verder. God belooft zachtmoedigen te hulp te schieten en te verzorgen. En laten we daar een aantal teksten over lezen met elkaar. Ik lees u ook een psalm voor uit Psalm 10, een paar versen, vers 17 en 18. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, Heere. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Die zachtmoedigheid van God bewerkt dus dat God de wens van zulke mensen hoort en hun hart versterkt. En recht doet aan degene aan wie onrecht gedaan wordt en de eeuwige vrede bewerkt. In vers 22, vers 27 nog. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Zachtmoedigheid wordt dus door God zachtmoedigen worden dus door God verzorgd en zij ontvangen het eeuwige leven. Dus dat wil ook zeggen dat je alleen zachtmoedig kan zijn en het eeuwige leven dus kan ontvangen als je kind van God bent. Anders kan je nooit een zachtmoedig iemand zijn, in de zin zoals God zachtmoedigheid uitlegt. Psalm 25, vers 9. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Neem Matthäus 11, vers 29 nog een keer. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, dat zegt Jezus. God geeft dus recht aan zachtmoedige kinderen van hem en leert ze zijn wil te doen. Jezus leert zijn navolgers dat hij God is en toch zachtmoedig en nederig van hart is. Dat heeft hij niet alleen verteld, maar dat heeft hij zeker ook laten zien in zijn leven, zijn lijden en sterven, waar we het toen net over hadden. Psalm 76, vers 9 en 10 nog. U liet een oordeel uit de hemel horen, de aarde vreesde en werd stil. Toen u, o God, opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Opvallend aan deze vers is dat de psalmdichter, niet David, maar Asaf, de koorleider, in de verleden tijd spreekt. Hij bezingt met deze psalm Gods majesteit en macht. Hij ziet dan ook terug naar Gods hulp in de strijd die Gods volk heeft moeten leveren door alle tijden heen en dat God hen heeft verlost. We kunnen echter ook naar de toekomst kijken. En dat is die hoop die wij ook hebben. Want God verlost zijn kinderen, de zachtmoedigen dus, van de aarde op de jongste dag die nog gaat komen. En op die dag zijn zijn kinderen, zijn volk, echt verlost. En straft God alle goddelozen. En tot die tijd houdt de Heere de zachtmoedigen staande. Is dat geen mooie belofte van onze grote God? Van onze almachtige Heere? Is dat niet de reden om hem volledig gehoorzaam te zijn? En met ons hele hart, heel onze ziel, heel onze kracht, heel onze macht en heel onze geest lief te hebben? Psalm 147, vers 6. De Heere houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, zorg dat u niet bij de laatste groep hoort. Want dan heeft u God als vijand. Maar zorg dat u bij de eerste groep hoort. Bij de zachtmoedigen. Want God beloont de zachtmoedigen met eer. Ten slotte lees ik daarover nog Psalm 149, vers 3 tot en met 9. En dat is een hele mooie afsluiting van deze studie. Voor vanochtend. Ik lees u voor Psalm 149, vers 3 tot en met 9. Laten zij zijn naam loven en rijdans. Voor een psalm zingen met tamboerijn en harp. Want de Heer is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde. Laten ze vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit de mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen over de heidevolkeren. Bestraffingen over de natiën. Om een koningen te binden met ketenen. En een aanzienlijke met ijzeren boeien. Om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, een christen zijn, een zachtmoedig christen is blij. Die is vruchtevol in het God dienen. Dit is geen last. Die 10 gebootjes, die zijn geen last. Jezus vat die samen en citeert dat eigenlijk ook uit Deuteronomium, waar staat, van heb God lief met heel uw kracht, met heel uw ziel, met heel uw macht, met heel uw geest, met alles wat u bent, met andere woorden. En heb uw naaste lief als uzelf. Is dat een zware opdracht? Soms ervaren we dat als een zware opdracht. Maar is dat nog een zware opdracht? Nee, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dit is een vreugdevolle opdracht. Waarom? Omdat het ons zachtmoedig maakt. Maakt ons nederig van hart. Het maakt ons blij. Het geeft ons die liefde. Dat geduld, die vrede in ons. Die goedheid. Die we kunnen doen aan andere mensen. En een van die dingen is het evangelie voor te leven. En door te geven met onze mond. Dat is een van die goede dingen die we kunnen doen in ons leven. Om God en zijn verlossingswerk bekend te maken aan die mensen die dat nog niet hebben ervaren in hun leven. Terwijl dat ook voor hun is weggelegd. Is dat niet prachtig? Zodat zij straks niet door ons met ketenen geboeid worden en met de ijzerstaaf de straf krijgen die God wil dat wij hun geven. Omdat hun ongehoorzaam waren, tegen ons waren. En belangrijker nog, tegen die almachtige God waren. O, broeders en zusters, geliefde toehoorders. Dit is openbaring. Dit is waar openbaring over gaat. Als we die serie terugluisteren, die eerste boeken, de eerste hoofdstukken van openbaring, dan lezen we dat hierin terug, wat de psalmdichter hier zegt. Die vraag, die komt God toe. Maar God, die laat ons heersen over die mensen op die dag. 1000 jaar lang, met Jezus op de troon. En dan zullen we eens voor altijd alleen maar bij hem in de eeuwige stad zijn. Wat een tijd. Wat een tijd waarin het omgedraaid is. Waar het recht en de glorie van God, de glorie van de koning, de koningen, openbaar wordt aan de hele wereld. En die tijd is al gekomen. Alleen, we zien het nog niet altijd. De mensen geloven het nog niet, omdat ze zo verschuld bezig zijn. Maar Jezus, die heeft zijn werk volbracht. Maar als hij terugkomt, dan is het zover. Dan is het zover dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar hij komt overwinnend terug. Om te overwinnen. Dat is een uitspraak uit de openbaring. Oh, ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Zo'n bijzondere uitspraak, maar ook zo diepgaand. Maar goed, dat is een ander thema. Maar dat is wel wat hier staat. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Dat is die erfenis die wij krijgen van God. Halleluja. Amen. Amen. Laten we God danken voor zijn kostbaar woord. Voor onze zusters en geliefde toehoorders. Door uw ogen dicht. Voor uw handen samen. Zodat u niet afgeleid bent. En bid en dank dat God ons zachtmoedigheid leert tot zijn eer. En tot dienstbaarheid van elkaar. En tot hulp en zegen voor onze naasten. O grote God en Vader in de hemel, ik dank u voor deze gelegenheid. Voor deze Sabbat waarin we uw woord mogen horen. Waarin we uw woord samen mogen bestuderen. O God, ik dank u dat u dit woord allemaal hebt opgeschreven. Dat u uw geest hebt gezonden om het ons bekend te maken. Om ons te leren wat er eigenlijk staat. En ik dank u, Heere, voor uw beloftes. Voor uw zegen aan uw gunstelingen. Dat is uw volk. Dat zijn alle bekeerde mensen uit alle tijden. Door alle eeuwen heen. Wie we ook zijn. Of we zwart zijn, wit zijn. Rood zijn, geel zijn. Wat voor kleur we ook hebben. Of we dik of dun zijn. Of we gezond of niet gezond zijn lichamelijk en psychisch. Van het, u hebt dat voor al uw kinderen. Hebt u dit weggelegd, deze belofte. En Heer, zo maak ons zachtmoedig. Dat we met onze medemens, met onze onbekeerde medemensen ook in alle zachtmoedigheid kunnen omgaan, om daardoor ook een opening te creëren om te evangeliseren. Om uw verlossingswerk en uw verlossingsplan, maar ook uw zegen bekend te kunnen maken. Zodat mensen jaloers worden, dat mensen verlangen krijgen diep in hun hart om ook u te gaan dienen. En Heer, help ons als broeders en zusters over de hele aarde om samen op te trekken. Om samen bemoedigd te worden door deze woorden. Door samen trouw te zijn. U lief te hebben, elkaar lief te hebben, onze naaste lief te hebben. Om u daardoor glorie te geven, om u daardoor alle eer te geven. O grote God, ik dank u daarvoor. Ik dank u voor die opdracht, maar ik dank u ook voor die zegen die daarin ligt. En die u aan ons hebt gegeven. En Heer, zo zegen deze Sabbat verder. Zegen ieder die dit hoort ook op zijn en haar en hem plaats. En Heer, zo zegen ons de komende week ook weer om dit uit te leven. Om daarover verder na te denken, daarmee bezig te zijn. En Heer, laat ons allemaal gezond en wel blijven. En dat we de wereld kunnen laten zien dat u ons zegent. Dat wij een afgezonderd volk zijn. En ik dank u voor alles. Om Jezus wel alleen. Amen.